Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al. Nico, vandaag zou ik de aflevering toch wat anders willen beginnen dan gewoonlijk. Niet met een citaat, niet met een baritonstem als een zacht tekentje uit jouw mond komende voor een goede inleiding te geven. Nee, ik wil eigenlijk heel droog, maar tegelijkertijd ook zeer duidelijk beginnen met een pre-generiek.
Oké.
Okay, ja. Weet je wat een pre-generiek is?
Ik heb geen idee, maar ik ben heel bang dat je mij dat nu gaat uitleggen.
Nee, ik ga het eigenlijk niet uitleggen, okay. Maar heel kort pre-generiek. Je ziet dat bij het begin of aan het begin van een film of van een reeks. Alle betrokken makers of mensen die bij de productie betrokken zijn geweest van een film of serie, ja, die worden daarin vernoemd. En in dit geval, voor deze aflevering, zou ik toch twee belangrijke namen willen vermelden die toch betrokken zijn bij deze aflevering. En dat zijn Bjorn Gabriëls en Matthias de Groof. Namen jou bekend?
Totaal onbekend, Koen.
Ja, je zou ze zeker moeten leren kennen, want dat zijn zeer fijne collega's, filmwetenschappers of filmhistorici van de Universiteit Antwerpen, die mij een drietal jaren geleden hebben betrokken in een bijzonder intrigerende, waanzinnige geschiedenis over een film. En het is dan nog eens geen oorlogsfilm, wat je wel zou verwachten binnen deze podcast, maar wel een film die toch onlosmakelijk verbonden is met de Tweede Wereldoorlog. En één die er wellicht zelfs niet was gekomen zonder die Tweede Wereldoorlog. En één waarvan de geschiedenis van de totstandkoming en het ontvangst bij het brede publiek van die film ons meer zal vertellen over de schaduw van die Tweede Wereldoorlog, de schaduw die wordt geworpen op de Belgische samenleving. En ook over het Koningshuis ons meer vertelt en het verzet in het bijzonder. En daar gaan we het in onze aflevering over hebben. Maar ik houd je graag eerst nog wat in spanning. Ik geef nog wat een aantal andere data, gegevens mee over de film die hier ter sprake zal komen. Het gaat over dus een Belgische film uit 1958, die voor de productie kon rekenen op een startbudget van toen 22 miljoen Belgische frank. Een budget dat gedurende de productie bovendien zal oplopen tot 60 à 80 miljoen Belgische frank. En een productie waar ook de fameuze Hollywood studio 20th Century Fox zich mee zal achterzetten. Die zal zorgen voor een wereldwijde release in meer dan 20 talen. En het productiecomité onder leiding van Henri Stork was daarbij betrokken bij het maken van die film. En dat productiecomité slaagde er zelfs in Orson Welles te strikken als verteller voor de Amerikaanse versie.
Ah, oké, okay. Dat zijn wel namen die ik ken. Je hebt al veel gezegd waar ik niks van begrijp, maar dat zijn wel namen. Orson Welles is natuurlijk op dat moment, denk ik nog altijd, 1958, een van de grootste filmmakers ter wereld. Ik denk dat Citizen Kane, zijn film uit 1941, die hij had geregisseerd, waar hij ook de hoofdrol in speelde, dat nog altijd door velen wordt beschouwd, zeg maar, als de beste film aller tijden. Ik denk dat misschien een beetje overtrokken is, maar het is misschien wel het is een zeer invloedrijke film. Uh-huh. Maar Henri Stork is ook geen kleine naam. Hè. Dat is op dat moment, kan ik misschien zeggen, de belangrijkste Belgische filmmaker op dat moment. Documentairemaker vooral. Zijn bekendste documentaire film is, denk ik, toch Misère au Borinage.
Klopt.
Film uit 1933, documentaire dus over de economische crisis en de sociale impact van die crisis in België. Oprichter ook van het Belgisch Filmarchief, wat we vandaag kennen als de Cinémathèque. Ik denk iemand met een grote impact. Ik denk dat de gebroeders Dardenne ook filmmakers door hem erg beïnvloed zijn. Dus oké, okay, dat zijn topnamen.
Ja, topnamen, dus betrokken bij een Belgische productie. Orson Welles inderdaad bij de Amerikaanse release ervan. En wat straf is aan die Belgische productie uit 1958, het was geen fictiefilm, maar een natuurdocumentaire. Een van de meest ambitieuze producties ooit uit de Belgische filmgeschiedenis, gericht op een groot publiek, bijgestaan door een wetenschappelijk comité van internationale experts. Journalisten van over heel de wereld, van Brussel tot New York en van Leopoldstad, wat vandaag Kinshasa is, tot Moskou, schreven bij het kijken van die film uiteindelijk allemaal lovende recensies, waarin dat ze vooral de prachtige kleurenweergave prezen en ook de unieke parade van wilde dieren, de respectvolle weergave van de zogenaamde Mannen van het Woud. Want daar ging het over. Vandaar dus ook de titel, en nu kan ik die ook officieel aankondigen. De naam van de film waar we nu al eventjes over spreken, heet in het Frans Seigneur de la Forêt, in het Nederlands Vrijheren van het Woud. En dat woud is het Congolese woud. Zo blijkt ook uit het Engelse titel van de film, Masters of the Congo Jungle.
Ja, oké. Ik moet zeggen, als er een film uitkomt die Masters of the Congo Jungle heet, dan ga ik meteen naar kijken. Ik zou onmiddellijk die film gaan zien. In het Nederlands klinkt het iets meer belegen. De vrijheren van het woud klinkt als een goedkope spin-off van The Lord of the Rings. Of eigenlijk, weet je waar het mij eigenlijk aan doet denken? Het doet mij denken aan die... Wij zijn allebei nog, denk ik, te jong. Jij zeker?
Ja,
om zeker. Die jeugdseries van de toenmalige BRTN uit de jaren 70, zoals het Zwaard van Ardoan. Of Johan en de Alverman.
Ja.
Dat waren van die fantasy-series, jeugdseries van de BRTN. Zo klinkt het ook, de vrijheren van het woud. Maar goed, ik zit in enorme spanning. Koen, de spanning is enorm opgebouwd. Maar misschien toch de vraag even stellen. Wat heeft een Belgische natuurdocumentaire uit 1958, die dus blijkbaar in Belgisch Congo gedraaid is, wat heeft dat met de Tweede Wereldoorlog te maken?
Prachtige vraag, Nico.
Ja, ja.
Om daar meteen op te antwoorden en om het in filmtermen te zeggen, de inciting incident, en eigenlijk eufemistisch nog uitgedrukt, heeft daarmee te maken. Want het plan om die film te realiseren is afkomstig van twee mannen die door die Tweede Wereldoorlog hun oorspronkelijke carrière gefnuikt zien. Het idee voor die film is namelijk geboren in de vriendschap tussen twee figuren met nogal een bijzonder oorlogstraject, namelijk Leopold III en Ernst Schäfer.
Oké. Leopold III, Leopold III, heeft inderdaad een, zoals je zegt, bijzonder oorlogstraject gekend. Dat kunnen we zeggen. Die kennen we allemaal, denk ik, Leopold III, onze oorlogskoning. De man die omwille van zijn keuzes tijdens de oorlog uiteindelijk in 1950 en dan daarna 1951 tot troonsafstand wordt gedwongen. Hij moet zijn macht in 1950, in juli of in augustus 1950, overdragen aan kroonprins Boudewijn. Hij moet dan in juli 1951 formeel troonsafstand doen. Dus dat weten we, dat is Leopold III. Eigenlijk ook een aflevering waard, denk ik, die figuur. Maar je vermeldde dus ook iemand anders, Ernst Schäfer. Ja. Dat is iemand die ik totaal niet ken. Ik moet zeggen, het heeft een zeer Duitse naam. Je kan moeilijk een nog meer Duitse naam hebben dan Ernst Schäfer. Aangezien we een Tweede Wereldoorlog-podcast zijn, vrees ik dat de kans statistisch gezien groot is dat Ernst Schäfer een nazi blijkt te zijn.
Juist. Ernst Schäfer, niet echt bekend bij ons, of toch vandaag niet, want zijn naam deed eind de jaren 50 wel echt intensief de ronde, zowel in de Belgische als internationale pers. En volgens een hommage uit 2023, dus nog niet zo lang geleden, in een natuurkundig vaktijdschrift, was Schäfer een goed opgeleide, zeer deskundige en veel gepubliceerde Duitse zooloog.
Mooi. Alleen jammer dat hij ook een nazi was.
Wel, daar komen we meteen toe. Ja. Maar inderdaad, ja, hij is een nazi. Want dezelfde tekst omschreef hem ook als een controversiële figuur. Hij was een man die, net als Leopold, in feite al in 1945 zijn politiek-ideologische ambities getorpedeerd zag. Hij was namelijk dus, Nico, een
nazi. Ja, een nazistische zooloog.
Ja, een nazi-wetenschapper zelfs.
Ja, okay.
En ook geen klein bier. Want in 1933, het jaar waarin Hitler aan de macht kwam, publiceerde hij zijn eerste boek en trad hij toe tot de SS, waar hij dankzij eigenlijk zijn opportunisme en connecties verder carrière maakte. In 1936 dan trok hij de aandacht van Heinrich Himmler en werd hij ere-SS-officier, sloot zich aan bij de zogenaamde, ik weet niet of ik het juist uitspreek, de Ahnenerbe.
Perfect, Koen.
Ja, ja. Dankjewel. Ja. Hij deed daar ook een aantal expedities mee naar Tibet.
Ja, dus ook perfect uitgesproken, Tibet. Ja. Ja.
Waar hij onder andere baanbrekende observaties deed, zoals hij stelde vast dat de zogenaamde gevreesde witte sneeuwmannen, dus de Yeti, de legendarische figuur, dat het eigenlijk gewoon een Tibetaanse beer was. Dus een duidelijke verdienst. Maar hij was een belangrijke man van de Ahnenerbe.
Ja, Fantastisch. Dat is ook dan meteen de enige bijdrage van, aan de wetenschap van de nazi's, namelijk dat ze hebben vastgesteld dat de Yeti, dat eigenlijk gewoon een beer was. Ja. Dus dank u nazi's om dat wetenschappelijk ook vast te stellen. Ja, de anenerbe ken ik inderdaad. Dan zitten we inderdaad op toch redelijk fout terrein. Dat was het zogenaamde onderzoekscentrum, en ik maak nu echt aanhalingstekens op dit moment, dat door Heinrich Himmler, dus zeg maar de grote baas van de SS, was opgericht in Nazi-Duitsland in 1935, met officieel als doel om ja, zeg maar volkskundig, archeologisch, antropologisch onderzoek te doen. Maar natuurlijk wel met de bedoeling om zeg maar bewijzen te vinden, opnieuw aanhalingstekens, bewijzen te vinden om de nazistische rassenleer te ondersteunen, hè, om de superioriteit van het Germaanse Arische ras aan te wijzen. Dus dan zitten we echt op het terrein van de pseudo-wetenschap van de SS.
Ja, en het is daar dat hij dus, ja, als bioloog en bijzonder als ornitholoog heel snel carrière maakte, hè, onder dat nazi-gesternte. En het is tijdens de Tweede Wereldoorlog dat hij ook verder een opleiding gaat volgen bij de Waffen-SS. Hij gaat ook bepaalde opdrachten uitvoeren in het concentratiekamp van Dachau. Bereiden ook een missie voor om de zogenaamde bergjoden, ook met aanhalingstekens, in de Caucasus te kunnen kwalificeren of determineren ter voorbereiding op hun latere liquidatie. Dat wordt uiteindelijk niet doorgevoerd, maar hij was iemand die een bezige bij, die voornamelijk achter de schermen van dat nazi-apparaat werkte, van achter zijn bureau. Hij adviseerde over bijvoorbeeld winteruniformen, testen gewassen voor nazi-nederzettingen. Werd eigenlijk een echte propagandafiguur voor die nazi-wetenschap. Hij gaat ook een documentaire uitbrengen over zijn SS-expeditie naar Tibet. Wordt ingezet in projecten die verband houden met kolonisatie en bevolkingspolitiek van dat Derde Rijk. Hij was iemand die, ja, een posterboy, zeg maar, van de nazi-wetenschap. En het is ook op die manier dat de Amerikaanse inlichtingendienst op het einde van die oorlog hem op de radar krijgt en ook gaat ondervragen. Maar hij en zijn advocaat gaan die ondervragingen doorspartelen, doorworstelen, door te beweren dat hij eigenlijk gewoon de SS louter voor zijn werk had gebruikt, dat hij zijn activiteiten, ja, dat die onschuldig waren. En
voor zijn werk om bergjoden te identificeren.
Ja, ja, ja. Hij vooral bezig was met het testen van gewassen en dat soort zaken. Hè. Maar dus inderdaad, ja, hij probeerde handig te fietsen rond die beschuldigingen van activiteiten die konden bijdragen tot, ja, die vernietigingspolitiek van de nazi's. Waaronder, hè, een van de meest grove en een van de meest frappante beschuldigingen is dat hij ook betrokken zou geweest zijn bij medische experimenten op joden. Ja, denk okay. aan mensen zoals Mengele, een van de bekendste nazi-wetenschappers die dat effectief ontegensprekelijk heeft gedaan. Wel, hij wordt daar ook mee in verband gebracht. Maar hij werpt daar tegenop of tegenover zijn Amerikaanse ondervragers, zegt hij, ik heb dat niet gedaan. Ik heb bovendien zelfs verzetsgroepen geholpen, waardoor hij uiteindelijk ten lange leste, door gebrek aan bewijs, in juni 1949 wordt vrijgesproken van zulke misdaden. En niet lang na zijn vrijlating, namelijk nog datzelfde jaar, leek precies wat haast te hebben, vertrekt hij naar Venezuela om leiding te geven aan het nieuw opgerichte onderzoekstation Rancho Grande.
Uiteraard. Hij is dus een echte nazi. Hij zou geen echte nazi zijn als hij niet na de oorlog naar Zuid-Amerika gevlucht zou zijn. Dat past perfect in het beeld. We weten dat er heel veel nazi-kopstukken gevlucht zijn naar landen zoals Brazilië of Argentinië, Chili, Paraguay enzovoort.
Voor het goede weer, hè?
Ja, ongetwijfeld. Jozef Mengele heb je al vermeld, hè? Dus de beruchte nazi-arts uit Auschwitz die in Brazilië een nieuw leven heeft kunnen opbouwen. Adolf Eichmann is ook iemand die naar Argentinië, denk ik, gevlucht was. Dus dat doet Ernst Schäfer doet hetzelfde. De Rancho Grande, oké.
Okay. Rancho Grande. En blijkbaar was Venezuela, Latijns-Amerika, waarschijnlijk bij uitbreiding, was toch ook een van de vakantiebestemmingen van Leopold III.
Dus uiteraard.
Onze koning. En in bijzonder nadat hij de troon had overgelaten aan zijn zoon, passeert hij daar samen met zijn vrouw, Lilian Baals. En hij zal daar dus op de Rancho Grande Schäfer ontmoeten. En Leopold III en Ernst Schäfer raken bevriend door hun gedeelde passie voor de natuur. Als dus Leopold daar met zijn vrouw inderdaad het station in Venezuela bezoekt.
Oké. Okay. Goed, ik probeer dat altijd in deze podcast om mijn cynische aard niet te veel te laten bovenkomen en altijd het slechtste in de mens te zien. Maar ik moet toch opmerken, Koen, als je dat mij vergeeft, het is wel heel toevallig dat Leopold III in Venezuela bevriend raakt met een oud SS-officier vanuit een soort gedeelde passie voor vlindertjes en vogeltjes, neem ik aan, voor de natuur. Ik ga ervan uit, dat is speculatie, maar dat is mijn cynische natuur, ik ga ervan uit dat ze in het algemeen toch ook wel een bepaalde wereldvisie gemeen hebben. Misschien ook een soort verbittering over wat hen na de oorlog overkomen is. Ik zie deze twee heren zo zitten op Rancho Grande, klagend over hoe erg de wereld hen toch wel niet behandeld heeft.
Ja, een plastisch beeld. En tegelijkertijd vind ik het toch ook wel een beetje aanmatigend van jou. En ik denk dat je alle kansen om tot de adelstand verheven te worden, dat je die nu wel de vuilbak in hebt geworpen met dat soort suggestieve beelden die jij hierop hangt, Nico. Maar nee, het klopt. Ik denk, Leopold noteert in maart 1952 in een van zijn schriftjes en zijn carnet dat hij een zeer aangename avond heeft gehad met Schaefer. En dat blijkt ook het begin van een bromance te zijn, waarbij ze elkaar wel degelijk lijken te vinden. En het respectievelijke oorlog, of het oorlogsparcours van beide heren, ja, is voor beide heren ook geen enkel probleem. Hè. Dat staat buiten kijf, want anders gaan ze niet samen in zee. Om ook een film te maken. Want dat is wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Ik ga eventjes een flash-forward installeren. Hè. We zitten in 1952, zitten ze gezellig in Rancho Grande te keuvelen. Hè. We hebben ze een fijne avond. Twee jaar later blijkt dat er tussen die twee heren nog heel wat correspondentie is gepasseerd. Hè, tussen de ex-koning en de ex-nazi. Waarbij Schaefer onder andere de koning zijn studie van het Nationaal Park in zijn beheer aan hem heeft bezorgd, aan Leopold heeft bezorgd. Leopold stuurt daarop aan Schaefer ja, zijn hartelijke dank eigenlijk, of laat dat sturen hè, door een van zijn secretarissen. En in 1954 volgt er dan van Leopold een uitnodiging aan Schaefer om naar België te komen. Een uitnodiging die Schaefer heel dankbaar aanneemt, vooral ook omdat hij zijn kinderen in Europa wil laten opleiden. En Schaefer had drie kinderen, geloof ik, en bij zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw had hij in 1937 overleden, verloren in een jachtongeval. Hè. Toen was zijn vrouw overleden. En in 1939 was hij hertrouwd en hij was met zijn vrouw en zijn kinderen dus in Latijns-Amerika beland. Maar een kans om naar Europa terug te komen zag hij duidelijk wel zitten.
Ja, oké, okay. Maar dat creëerde misschien ook nog een extra band tussen deze twee mannen. Buiten het feit dat ze heel veel van vogeltjes houden en het feit dat ze zo een gemeenschappelijke voorliefde hebben voor een bepaald politiek systeem. Ook het feit dat ze hun vrouw hebben verloren. Leopold III heeft natuurlijk ook koningin Astrid verloren, zijn vrouw, zijn echtgenote. Die is omgekomen in 1935 bij een auto-ongeluk, toch op vrij traumatische manier. Leopold III, inderdaad, in Zwitserland, klopt. Leopold III zat ook aan het stuur, hè, op het moment dat ze dat ongeval kregen, waarbij Astrid nauwelijks 29 jaar omkwam. Dus dat heeft misschien ook een band gecreëerd, ik weet het niet. Het is natuurlijk ook misschien ook niet onbelangrijk voor het verhaal dat volgt, ik weet het niet, maar natuurlijk ook deel van het verhaal van Leopold III. Hij gaat als weduwnaar, zal hij dan in volle bezettingstijd eind 1941 hertrouwen met een nieuwe echtgenote, Lilian Baals, wat eigenlijk een beetje het, zeg maar, het begin van het einde zal zijn van zijn populariteit bij heel veel mensen in België. Hè, wanneer het nieuws van dat nieuwe huwelijk bekend wordt gemaakt in december 1941, zijn heel veel mensen ook boos en teleurgesteld dat de vorst in zijn krijgsgevangenschap dus de tijd heeft gehad blijkbaar om te hertrouwen.
Ja, klopt inderdaad. En Lilian Baals, Astrid, koningin Astrid, of prinses Astrid, was zeer populair.
Ja, ja.
En Lilian Baals ja, is dat allerminst zeker in combinatie met de reputatieschade die Leopold zelf oploopt tijdens die bezetting. Nu, die band zal inderdaad op die manier ook nog verder verdiept zijn. Hè?
Ja, dat ze dus allebei de band tussen Leopold en Schaefer.
Ja, dat ze hun beide vrouwen hebben verloren en dat ze daar ook zelfs bij waren. Hè? Want dus Ernst Schaefer was ook bij het jachtongeval waarin zijn vrouw is overleden. Nu, Wat er ook van zei, die band is zo zodanig sterk dat Leopold blijkbaar ook geen moeite heeft om de hele familie van Schaefer onderdak te verlenen. Schaefer ook een grote werkruimte ter beschikking te stellen in een dorpje of in een kasteel bij Rochefort, dus in Franstalig België. En in maart 1955 zal Schaefer zelfs officieel toetreden tot een pas opgerichte société, een société d'études de recherche et d'application pour l'industrie. In een onberispelijk Frans, hè, zoals je hoort, geef ik daar uitdrukking aan, een organisatie.
Je spreekt tot nu toe alles in deze aflevering goed uit.
Dank je wel, Nico. Want dan ben ik helemaal van melk. Nee, maar dus wat ik zo net in het Frans heb gezegd, is eigenlijk een organisatie die gespecialiseerd was, of een instelling gespecialiseerd in onderzoek met betrekking tot de chemische, nucleaire en metallurgische industrie. Dat zijn eigenlijk gebieden die opvallend genoeg helemaal niet aansloten bij de expertise van Ernst Schaefer, een bioloog en in het bijzonder een ornitholoog. Ja. Dus dat is al op zich al een gekke beweging. Hè. In 1955 krijgt hij daar een rol en ook een betaalde functie. Hij krijgt een stabiel inkomen. En hij zal ook dus deel uitmaken van die organisatie, die société, die ook een van de belangrijkste financiers zullen worden van de film die Leopold en Schaefer samen zullen maken. Onder dus die titel Seigneur de la Forêt, de vrijheren van het woud of Masters of the Congo Jungle.
Ja, dus we hebben twee nieuwe vrienden die tijdens hun gesprekken erachter komen dat ze heel wat gemeenschappelijk hebben. En die komen dan blijkbaar op het idee dat het blijkbaar een goed idee zou zijn om samen een film te maken. Ik neem aan dat ze elkaar ook gewoon nodig hebben. Schaefer kan een beschermheer, een machtige broodheer, letterlijk wel gebruiken, neem ik aan. Hij ziet een gouden kans om zichzelf via deze oud-koning, deze voormalige koning, als filmmaker te rehabiliteren, neem ik aan. En aan de andere kant, Leopold III is dan wel geen koning meer, maar hij heeft nog natuurlijk altijd wel veel invloed, nog veel macht. En blijkbaar ziet Leopold III in deze man iemand die zijn grote hobbyproject kan realiseren. Ik wil niet te veel de salonpsycholoog uithangen, maar ik neem aan dat Leopold III in deze fase van zijn carrière en zijn leven een beetje op zoek is naar zingeving, naar een project in zijn leven. En blijkbaar vindt hij in deze oud-SS-officier iemand die dat kan waarmaken.
Ja, klopt. Ja, sinds zijn troonafstand, hè, dus 50-51, had Leopold tijd zat. Had bovendien een gedeukt ego. Hij verloor per slot van rekening een heel land om te regeren. Maar had ook een tomeloze ambitie. Hè. Zo bleek ook al tijdens de bezetting. Hè. Hij was iemand die op macht belust was. En hij had blijkbaar zijn lange arm na die troonafstand nog niet verloren. Want in 1956 wordt Leopold III plots erevoorzitter van nog eens een nieuwbakken stichting of organisatie. Dat is de Fondation Internationale Scientifique. Dat is een wetenschappelijke internationale stichting. En in dat bestuur zit de eigen secretaris van Leopold en voor de rest ook heel wat schoonvolk van de Belgische Haute Finance. De voorzitter is Ernst John Solvay. Er was een luitenant-generaal die erbij zat. Volk dat geassocieerd was met alle hoofdfinanciers van de film, de Société Générale, de Kredietbank, Solvay uiteraard opnieuw. Allemaal namen die je terugvindt in een breder netwerk van rechtsgeoriënteerde, leopoldistische en al dan niet neo-aristocratische kringen. Kortom, ja, mooi volk.
Ja.
Fijn volk en met veel macht en geld. Nu, in die stichting, dus die stichting waar Leopold erevoorzitter was in 56 of vanaf 56, werd besloten tijdens de eerste zitting dat de eerste activiteit de productie van een documentaire zou zijn. Een documentaire die op wetenschappelijke leest moest geschoeid worden met aandacht voor de mooie, uiteraard ook de mooie verwezenlijkingen van de Belgische beschavingsmissie op Congolese grond, aandacht voor de fauna en flora en ook een meer etnografisch deel. Dat waren ook de krijtlijnen van de natuurdocumentaire die later De Vrijheren van het Woud zal heten. Formeel werd daar trouwens ook besloten, gemandateerd, dat onze nazi Ernst Schaefer de wetenschappelijke leiding op zich zou nemen en dat ook een andere Duitse zooloog en filmmaker, Heinz Sielman, als regisseur zou optreden. Dus je hebt daar twee Duitsers in belangrijke posities. De productieleider van van heel die natuurdocumentaire die moest gedraaid worden, was aanvankelijk nog iemand anders dan Henri Storck. Dat was erg bedrijvige, ook bekende Belgische koloniale filmmaker Gérard Debout. Spreek ik het juist uit? Debout toch? Hè?
Ik ga alleen maar zeggen, ja, je spreekt het juist uit.
Het wordt als dusdanig toch ook geschreven. Dus, voilà. Maar die man, vergeet hem maar, want die zal snel worden vervangen door Henri Storck, na een conflict. En met de boe, nog één keer toch, verdwijnt wel een groot deel van de Belgische filmcrew. Sielman zal nog worden bijgestaan door een Zwitserse filmmaker, Henry Brandt. Maar voor de rest zijn het voornamelijk Duitsers. Dus heel veel verschillende namen, maar belangrijk, Schaefer is daar een van de belangrijkste mensen. Is van meet af aan prominent aanwezig als de man die eigenlijk het project coördineert. Niet ten onrechte, want samen met Leopold lag hij ook aan de basis van de film. Herinner u hun stichtingsgesprek in 1952 in Rancho Grande, die aangename avond. En von Schaefer, die later terugkrijgt op zijn leven in een interview in 1986, had hij zelfs Leopold overtuigd om een film te maken over de natuur en het volk van Congo, om die ook gefinancierd te zien, om precies de 50ste verjaardag van Congo als Belgische kolonie te kunnen vieren.
Oké, goed. Daar heb ik eigenlijk een vraag over, want het is een beetje een gek verhaal, maar misschien eerst kort nog eventjes over die Henri Storck. Die heb je nu vermeld, je hebt het ook juist uitgesproken trouwens, Henri Storck. Die komt nu ineens in de productie, als productieleider, als ik het goed begrepen heb, ja. van het hele project. We hebben het al gezegd, een van de belangrijkste Belgische filmmakers, documentairemakers van dat moment. Maar, dat hebben we eigenlijk nog niet gezegd, en ik denk dat dat niet onbelangrijk is, in dit zeer bonte gezelschap waarin we nu allemaal zitten, dat het oorlogsverleden van Storck toch ook wel een beetje dubieus is, als ik dat zo mag zeggen. Storck heeft tijdens de Duitse bezetting de keuze gemaakt om te blijven werken, te blijven filmen. Hij gaat in opdracht werken van Duitse filmdistributeurs. Zijn bekendste werk tijdens de bezetting is een vijfdelige reeks, denk ik, die hij maakt in opdracht van de zogenaamde Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie. Wat een, ja, eigenlijk moet ik het zo zeggen, een collaborerend overheidsorgaan was, een corporatie die instond tijdens de oorlog in België voor de organisatie van voedselproductie, voedseldistributie. Storck gaat als filmmaker in opdracht daarvan dus kortfilms maken, op zich onschuldige films, pastorale films, idealiseringen van het boerenleven. Maar in de context van de oorlog zijn dit natuurlijk gewoon pure ideologische propagandafilms die uiteindelijk de controle van de staat over de boerenbedrijven moet stimuleren. Dus ik denk dat Storck echt op het terrein zit van wat we culturele collaboratie zouden noemen. Mm-hmm. Een moeilijk te definiëren domein. Maar precies daarom zie je dat na de oorlog een aantal kunstenaars en artiesten wel in de problemen komen. Schrijvers, zeker een aantal Vlaamse schrijvers, wel in de problemen komen, terwijl andere artiesten, kunstenaars enzovoort er daarmee weg weten te komen. En ik denk dat Storck heel duidelijk iemand is die daarmee wegkomt. Er is een gerechtelijk onderzoek naar zijn bedrijvigheden tijdens de bezetting, maar hij wordt nooit veroordeeld. Hij weet na de oorlog heel snel de schaduw van die oorlog af te werpen. De oorlog blijft niet aan hem kleven. Hij wordt heel snel terug een gerespecteerd filmmaker, zonder dat die besmetting van de oorlog aan hem kleeft. Dus Storck weet dat heel handig te spelen, maar het is toch straf. Ik wilde dat toch even zeggen. Mm-hmm. Het is nog een extra figuur in heel die onderneming met toch een wat dubieus oorlogsverleden, om het zo te zeggen. Maar goed, over dubieuze oorlogsverledens gesproken, en dat is mijn vraag. Die vriendschap of dat partnerschap tussen Leopold III en onze SS-officier Schaefer. Leopold III, als ik het goed begrijp, gaat hier dus zelf het contact aanhalen met die oud-SS-officier, gaat hem die verantwoordelijkheid geven in wat duidelijk een high-profile project is, wat voor Leopold III, neem ik aan, zelf ook heel belangrijk is. Maar mijn vraag is, ja, dit is toch vragen om problemen? Je ziet toch van mijlenver aankomen dat dit problemen gaat opleveren. Leopold III moet toch op de hoogte zijn geweest van het nazi-verleden van Schaefer. Zelf heeft hij troonsafstand moeten doen omwille van zijn oorlogsverleden. Hij heeft in België daardoor toch ook politieke vijanden. Leopold III is een gecontesteerd figuur. Waarom in godsnaam denkt hij dan dat het een goed idee is om heel dat project, om zijn project, op te hangen aan een SS-officier? Dat is toch een heel vreemde keuze. En ik weet dat ik een vraag stel en dat jij dat moet antwoorden, maar om meteen dan te speculeren, er is toch ook misschien een parallel met zijn oorlogsgedrag. We weten uit zijn oorlogsgedrag dat Leopold III toch een beetje een koppig, wat misschien wat wereldvreemd karakter heeft, dat hem dus tijdens de oorlog eigenlijk al in de problemen brengt. Als je alle boeken over Leopold III leest, komt daaruit toch iemand naar voren, denk ik, iemand met een zeer koppig karakter die geen advies aanneemt van andere mensen, zoals ministers of andere politici, die overtuigd is van zijn eigen gelijk, ook een beetje de neiging heeft misschien de voeling met de realiteit een beetje te verliezen. Dat leidt uiteindelijk toch ook tot wat de koningskwestie is, hè? En tot finaal zijn troonsafstand. Dus zien we in heel deze affaire, die betrokkenheid van die Schaefer, opnieuw gewoon het karakter van een Leopold III naar boven komen, die gewoon koppig zijn wil doorduwt, niet in staat is om consequenties van zijn acties eigenlijk in te schatten. Kunnen we dan zeggen dat hij op dat moment de lessen van die fouten die hij tijdens de oorlog gemaakt heeft, blijkbaar niet echt geleerd heeft.
Ja, je stelt vele vragen, Nico.
En ik geef ook antwoorden.
Prima. Ja. Ik denk dat je het helemaal goed leest. De man had wellicht niet de beste adviseurs, maar je moet echt, als je het zo opsomt en zo bekijkt, je moet echt al stekenblind zijn, volslagen geïsoleerd, of je karakterieel ongenaakbaar wanen, om die gevoeligheid niet in rekening te nemen bij zo'n productie. Hè. Het is niet voor niks dat men Leopold tot troonafstand heeft moeten dwingen. Nou, letterlijk, hè. Er is daar die befaamde nacht in Laken waar dat men echt smeekt aan de vorst, treedt af, want het land balanceert op de rand van een burgeroorlog, hè, in 1950. Hè, omdat hij na jaren afwezigheid en na een krappe meerderheid bij een volksraadpleging terug op die troon plaatsneemt, hè, moet men hem echt met de neus op de feiten drukken van, ja, als je aanblijft, dan kan de boel wel eens echt het einde van de monarchie mogelijk betekenen, het einde van het land. Hè. Dus een koppige koopburger die, niet tegenstaande die ervaring van een enkel jaar eerder, dus beslist om in zee te gaan, om een project te maken dat die 50 jaar Congo als Belgische kolonie moet herdenken. Dat is heel vreemd.
Ja, en blijkbaar dus toen hij tot troonsafstand werd gedwongen, het eerste wat hij dacht was van, als het zo zit, dan ga ik nu een natuurdocumentaire over Congo maken met een oud SS-officier. Het zal jullie leren. Het is een les als een ander. Maar je hebt ook gezegd, Koen, die film moet samenvallen met de 50ste verjaardag van Belgisch Congo. Dat is dan dus 1958, want de Belgische staat heeft in 1908 zeg maar het private eigenlijk project van Leopold II overgenomen. Formeel dus eigenlijk is dat pas het begin echt van de Belgische kolonie, Belgisch Congo, die start in 1908 dus. Dus dat betekent 50 jaar verder dat we in 1958 zitten en laat dat nu toevallig ook meteen het jaar zijn natuurlijk van de beroemde wereldtentoonstelling in Brussel, Expo 58, op het Heizelplateau in Brussel. We kennen dat denk ik vandaag nog altijd, nog allemaal, hè? Expo 58. Dus ik kan wel zien waarom Leopold III dacht, dit is het perfecte moment om mij opnieuw in de kijker te werken, om op een belangrijk symbolisch jaar af te komen met een soort een topproductie die over heel de wereld gezien zou worden. Ook meteen even het Belgische koloniale project in de kijker kon zetten. Maar ik vermoed dus wel dat het hem vooral te doen was om zichzelf op die manier ook terug te verbinden aan een positief project, aan de Belgische staat, aan het Belgische koloniale project, het Belgische natieproject. Misschien zijn verloren politieke macht een beetje te compenseren via deze culturele macht, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik denk dat ook. En misschien zocht hij niet enkel culturele macht, maar zelfs reële macht in Congo. We kunnen daar geen definitief besluit over formuleren, maar het lijkt er wel op dat hij wou nog iets doen, duidelijk. En ja. hij was op zoek naar zingeving en naar betekenis en toch, hij maakte gebruik van die lange arm op een nogal eigenaardige manier. En dat vraagt toch ja, een zekere machtswil, dus dat is zeer duidelijk. Maar het was juist, het was de bedoeling dat die documentaire op Expo 58 voor het eerst aan het publiek zou worden voorgesteld, met grote plannen, grote verwachtingen. Werd toen ook al, dus rond 56, is men al volop aan het werk, wanneer Schaefer dus officieel wordt gemandateerd, de ex-nazi, die samen met Leopold, de ex-koning, dus een succesvolle tandem begint te vormen. Door hun combinatie van macht, invloed, connecties en, wat Schaefer betreft, ook echt natuurlijk natuurkundige expertise. Nu, Schaefer is dus niet enkel naar België gehaald. Hij krijgt daar een werkruimte en een kasteel ter beschikking. Zijn kinderen kunnen daar onderwijs volgen. Hij krijgt ook via allerlei constructies een mooi loon betaald en zal dus vanaf 56 officieel door die stichting gemandateerd worden en mag dus op een koninklijk domein resideren waar hij dan dag in dag uit kilometers pellicule bekijkt en verder prepareert. Dus pellicule, film die al is gedraaid in Congo en die hem wordt toegestuurd, maar hij gaat zelf op een gegeven moment ook aan de slag in Congo zelf. En dan is het heel interessant, in het Rijksarchief worden de verslagen van het productiecomité bewaard, dat is sinds 1957 van start gaat, met Stork aan de leiding. En dan zie je, als je die verslagen gaat lezen van dat productiecomité, dan zie je hoe Schaefer duidelijk aan de knoppen zit. Dat hij zaken regelt, dat hij besluiten neemt. Hij is degene die met de koning en enkele anderen in het paleis in Laken een privévisie zal organiseren. Hij zorgt er ook voor dat de koning zijn collectie dierenhuiden wordt aangevuld. Dat de ploeg in Congo dierenhuiden opstuurt naar Laken. Noem maar op. In de verslagen van het productiecomité zie je slechts tussen de regels door dat ook Leopold III van achter de schermen, vanuit de coulissen eigenlijk ook mee aan die touwtjes trekt. In die tandem met Schaefer. Dus hij is niet fysiek aanwezig op die vergadering van het productiecomité, maar je ziet dat hij via Schaefer suggesties doet voor een titel van een documentaire, dat hij de componist mee wil kiezen. Hij is er duidelijk mee bezig. Bovendien zal ook Leopold samen met Lilian Baals, zijn tweede vrouw, afzakken naar Congo, waar hij bijvoorbeeld, en zo staat beschreven, getuige zal zijn van het vangen van een gorilla, samen met 150 Congolezen die de ploeg helpen om die gorilla te vangen. Een gorilla die dan door traangasgranaten wordt bestookt, geraakt wordt door traangasgranaten. Die wordt omsingeld door netten, dat hij er toch in slaagt te ontsnappen. En dat allemaal onder de ogen van Leopold en Lilian. Kortom, dat zijn bronnen die een bijzonder rijke inkijk geven in het maken van die film. Die een licht werpen op grote en kleine dingen. Het zijn heel rijke, interessante verslagen. En je ziet daar verschillende diersoorten passeren, zeldzame soorten als het aardvarken, de okapie, het schubdier, noem maar op. Hoe dat die gorillas worden gevangen, hoeveel gorillas dat er sterven tijdens het vangen of in gevangenschap. Maar ook, opnieuw, het maken van die documentaire heeft een grote, hoe zeg je dat, een grote renommee. Er is een heel wetenschappelijk comité betrokken dat is samengesteld door internationaal topspecialisten. Denk aan Harvard, denk aan Washington, denk aan experts uit dierentuinen van over de hele wereld, die daarbij betrokken zijn. Samen met dus Schaefer, samen met een filmcrew die grotendeels uit Duitsers is samengesteld en een hele race, uiteraard, Congolese leden van die filmcrew ter plaatse, die dan weer niet bij naam worden genoemd. Wat ik maar wil zeggen, er is daar een heel grote bedrijvigheid. Er is daar duidelijk heel veel geld beschikbaar om die bedrijvigheid aan de dag te leggen. En wat er dan op de achtergrond zeer sterk opvalt, is opnieuw die figuur van Stork, die vooral bezig is blijkbaar met die commerciële kant van de zaak. Je ziet hem op verschillende momenten bij wijze van spreken en soms zelfs letterlijk het geld tellen. Nu eens communiceert hij vanuit Cannes, waar hij als jurylid op het filmfestival aanwezig is. Dan weer vanuit een hotelkamer in Chelsea, omdat hij daar zakengesprekken voert. Hij is in die productie echt niet de grote cineast, maar wel de man van de marketing en de rekening. Hij ziet het allemaal heel groot, heel groots. Hij denkt nou over de PR, hij pleit ervoor om na te denken over een budget dat voor de PR-consultancy eigenlijk wordt gereserveerd, dat even groot is als het budget dat nodig is voor de productie. En hij verwijst daarvoor naar, naar de gangbare praktijken in de VS, waar dat meestal het geval is bij het maken van films. Hij wil ook de bekende Jean-Jacques Cousteau, of ja. Jacques-Yves Cousteau, sorry, evenaren in het maken van die natuurdocumentaire. Ja, dus hij weet heel goed waar hij mee bezig is.
Ja, de grote oceanograaf, ik denk dat dat de juiste term is, technisch, ontdekkingsreiziger, filmmaker Cousteau. Maar je ziet dus inderdaad die koninklijke prestige, dit is de jet set, zal ik maar zeggen. Dit is echt een internationale wereld waar zonder twijfel koning Leopold III een grote aantrekkingskracht op heeft, die dit soort zaken echt in beweging kan zetten, ook echt internationaal.
Ja, ja, dat is effectief. Stork weet heel goed wat hij in handen heeft met Leopold III. Hè. Dat is eigenlijk het breekijzer om die internationale onderhandelingen te voeren. Daar houdt hij heel sterk promotioneel aan vast. Hij weet dat hij daarmee mensen kan overtuigen. Plus, hij drukt dat ook uit in die verslagen van het productiecomité. Hij wil echt ook wel het naar buiten uitdragen als een initiatief en een investering die eigenlijk puur Belgisch is. Hmm. Wat mogelijk te maken heeft met het feit dat ze voornamelijk met een Duitse ploeg gaan draaien. He, maar dus hij weet wat hem over spreekt. En dus de figuur van de koning is belangrijk. Hij gaat bijvoorbeeld een visie organiseren samen met Schaefer in het paleis van Laeken om de directeur, de grote baas of de voorzitter van Fox Studios, dat was toen een Griek die Spiros Skouras heette, een machtig man in Hollywood, om die daar uit te nodigen. Dus hij weet, ja, dat decor en ook dat decorum, dat koninklijke decorum, kan die man overtuigen. En zo geschiedde ook. Skouras, dus de man die Fox Studios leidt, komt naar België, bekijkt daar de ruwe montage en zal zich engageren, of zal Fox engageren, voor de wereldwijde release van de film. Tegelijkertijd, dat zien we ook in die verslagen, zal hij ook Stork en heel de productieploeg waarschuwen wel, dat het een bijzonder hoge kosten zal met zich meebrengen, het maken van die film. En ook om die film eigenlijk te releasen. Dat ze goed moeten nadenken hoe dat ze al dat geld gaan moeten terugverdienen en dat het daarom dus noodzakelijk zou zijn om voldoende spanning, actie en sensatie in die film te verwerken.
Ja. Nog meer gasgranaten naar gorillas.
Ja, ja. Ja, onder andere. En uiteraard ook om de figuur van de koning verder uit te spelen. De koning Leopold op dat moment, en dan spreek ik over de zomer van 1958, dus Expo 58 in het najaar is niet meer ver af. Koning ziet dat helemaal zitten. Bevestigt zelf ook aan de baas van Skouras dat hij ook vanuit die wetenschappelijke stichting alles in het werk zal stellen om de promotie van die film mee uit te dragen. In coördinatie ook met het Belgische diplomatieke netwerk. En je ziet daar een heel eigenaardig iets. Je ziet dat daar eigenlijk overheidsinstanties mee worden ingeschakeld ter promotie van eigenlijk het PET project van Leopold III.
Ja, ja.
En Leopold weet ook, die film, en hij schrijft hij eigenlijk met zoveel woorden, dat hij ook tot doel heeft het internationale prestige van België ook te bevorderen, te stimuleren.
Ja, ja.
Wat je daar ziet, de zomer van 58, je ziet eigenlijk vooral dat Leopold compleet van de werkelijkheid is losgezongen. Congo is zijn project, voelt zichzelf de koning te rijk, hij heeft natuurlijk geen rijk meer, maar gesteund door grote financiers, waant hij zich, en nu komt mijn goed geplande pun, hij waant zich een vrijheer van het woud.
Ah, ja. Vandaar de titel. Ik dacht al van, wie is die vrijheer? Woud? Waarom zit hij in het woud? Ja, ja.
Okay. Het is omdat Leopold, maar dat weet hij op dat moment zelf nog niet. Maar het is eigenlijk heel zot, als je erover nadenkt. 58 is natuurlijk ook 2 jaar voor de onafhankelijkheid van Congo. Ja, maar toch op dat moment, daar is geen vuiltje aan de lucht, zo blijkt in het hoofd van Leopold III zelf. The sky is the limit. En dus Fox Studios, die vroegen om extra spanning, sensatie en actie ter promotie van de film. Wel, ze zullen dat ook krijgen, maar wellicht niet de actie, spanning en sensatie die ze verwacht of gehoopt hadden.
Nu gaat...
Dus de cliffhanger.
Tot nu toe ging alles goed, ja. Maar...
Naarmate de deadline nadert.
Ja.
Nee. Nee, dus Expo 58 komt terug. Komt dichter, wat zeg ik nu, komt terug. Expo 58 komt eraan. De film moet klaar zijn tegen dan. Maar dan pakken er zich donkere wolken samen boven Laken. Net op het moment dat er eigenlijk internationaal verschillende gala-premières worden gepland. Hè, van Londen tot in Washington. Hè, waarbij de aanwezigheid van Leopold wordt beloofd. Op het moment dat ook de rechten worden verkocht. Op het moment dat Fox Studios zich volledig engageert. Op het moment dat er boekpublicaties worden geregeld en de colofon ervan wordt opgemaakt, ja, die... samen met de redactie van de credits en de generiek, op dat moment zie je dat er in het Koninklijk Paleis en het productiecomité dat er toch wat zenuwachtigheid begint te reizen, want er lekken meer en meer geruchten uit over...
Toch niet over...
over...
Het zal toch niet...
Het vangen van een gorilla. Nee. Over de betrokkenheid van een nazi-wetenschapper.
Ja, voilà. Oké, dus...
Zijn de Schaefer.
Eindelijk komt hij dan toch boven water. Ik dacht al van...
Dit was een prequel.
Dit kan niet, ja, voilà. Dit kan niet blijven duren. Vroeg of laat moet iemand toch ontdekken dat dit project min of meer geleid wordt door een SS-officier. Dus dat gebeurt uiteindelijk toch. Dat wordt opgepikt.
Ja, dat wordt opgepikt. Schoorvoetend, of ik weet niet hoe ik het best kan uitdrukken. In februari 58 zie je dat een toch wel grote... of een veelgelezen krant als Le Soir nog neutraal de film had aangekondigd. Hè, voor Expo 58, met vermelding van Stork, maar ook van Schaefer, die daar nog wordt omschreven als naturalist, hè, dat is eigenlijk een soort natuurkundige of een bioloog, van, let op, Venezolaanse nationaliteit.
Ja, hè. Typische Venezolaanse naam, Ernst Schaefer.
Ernesto, had beter geweest, maar wordt daar gewoon omschreven als de voormalige chef van het onderzoekstation Rancho Grande in Venezuela. En daar wordt voor de rest niet naar gekraaid. Maar, niet veel later, april 58, zie je dat de linkse socialistische krant Le Peuple een volledig ander register zal aanboren en voluit richting het SS-verleden van Schaefer zal wijzen. En dat is op zich bijzonder. Hè. Le Peuple lijkt de kat de bel aan te binden, de nazi-kat de bel aan te binden. Maar het jaar daarvoor, of een kleine half jaar eerder, maar in 1957, waren er al wel enkele kleine Franstalige liberale bladen die toch ook al die richting hadden uitgewezen. Die onder andere hekelden vanuit een soort republikeinse overtuiging dat Leopold en Lilian zich verwaand en arrogant gedroegen na de troonafstand van Leopold. Dat zij de indruk wekte eigenheid een Congolees project te willen uittekenen, dat er geen transparantie is over de renovaties van het paleis, het onderhoud van de familie, de dotatie van Leopold. Dat zijn eigenlijk allemaal berichtgevingen die we ook vandaag soms nog horen terugkomen.
Dat is niks bijzonders, zou ik zeggen.
Over het Koningshuis, maar dus in 57, die kleine bladen hadden toch ook al gewezen naar de tewerkstelling van een nazi. Op dat moment, wellicht omdat een van die bladen ook een studentenblad was, veroorzaakte dat nog niet zoveel roering of deining. Het is pas echt beginnen rollen opnieuw met die publicatiecampagne van Le Peuple in april 58, die dan start. En wel eigenlijk door de hand van de journalist die daarvoor verantwoordelijk is en die ondertekende met de initiale FD, wat staat voor Fernand de Mani. En voor jou zeker geen onbekende,
ja.
Nico.
Nee, absoluut niet. Ja, Fernand de Mani is inderdaad een bekende naam, een belangrijke journalist, vooral ook belangrijke verzetsman. Tijdens de bezetting, een van de kopstukken van het Onafhankelijkheidsfront, grote koepelorganisatie van het Centrum Linkse Verzet, na de oorlog ook zelfs eventjes nog, heel eventjes maar, Belgische minister voor de Communistische Partij, sluit zich dan in 1950 aan bij de socialisten en ontwikkelt ook als journalist een bijzondere belangstelling voor Congo, Belgisch Congo. Veel aandacht ook voor de sociale leefwereld van de Congolezen. Dus ja, ik kan inderdaad zien waarom deze man, deze Fernand de Mani, zich kwaad gaat maken over dat filmproject. Eigenlijk komt daarin, denk ik, alles samen. Leopold III, die tijdens de oorlog met Hitler dan ging onderhandelen. Dan ook nog een oud SS-officier, zoals Ernst Schaefer. Ook een thema waarom de Mani wel gevoelig voor is. Het is natuurlijk iemand die ook nog heel actief is, belangrijk is op dat moment als opiniemaker, ook in oud-verzetskringen. Hij heeft, als ik mij niet vergis, zelfs zijn eigen organisatie op een bepaald moment mee opgericht. Het Onafhankelijkheidsfront 4044. Dat hij ook na de oorlog echt bewust heeft opgericht om zeg maar de in heel de strijd met de communisten binnen het Onafhankelijkheidsfront, om de anticommunistische krachten uit het Onafhankelijkheidsfront samen bijeen te organiseren. Het is een belangrijk man. Dus als ik het goed begrijp, die Fernand de Manie gaat zich nu vastbijten in die zaak.
Ja, klopt. Zeker. De Manie wordt door de meesten daarin ook erkend. De meeste opiniemakers van die tijd, zelfs het Palieterke, het Vlaams Nationalistische blad dat gesticht is tijdens de repressie, onmiddellijk na de oorlog eigenlijk, om die repressie te hekelen, zal ook de Manie duidelijk aanwijzen als de grote instigator van die controverse. De man die eigenlijk de zweep voert en Leopold het vuur aan de schenen legt door Schäfer aan te wijzen als oud-nazi. En het is ook vanuit zijn strijdbare verzetsorganisatie, dus die Onafhankelijkheidsfront 4044, ja, die zich onderscheidt van dat grote Onafhankelijkheidsfront, waar dat dus die anticommunisten in zitten, dat hij dat ledenblad, Echo heet dat, zal gebruiken om uitgebreid en goed onderbouwd verslag uit te brengen van dat nazi-verleden van Schäfer. Hij zal daar heel wat geruchten ten berde brengen. Het is niet mogelijk om alles op waarheid of waarachtigheid te controleren, maar er wordt bijvoorbeeld ook beweerd dat Schäfer in dat blad wordt beweerd dat Schäfer bijvoorbeeld ook zou hebben goedgekeurd dat de filmapparatuur die werd gebruikt, dat die allemaal werd gekocht door een Duits bedrijf in München en dat die daarom ook voor een breuk had gezorgd met de voormalige productieleider, hè, die Henri Storck daarna heeft vervangen. Dus je ziet dat er van alles wordt uitgesmeerd, een soort beschadigingsoperatie. Ja. En het is vanuit het productiecomité ziet Storck dat met leden ogen aan. Hè. Hij probeert brandjes te blussen, te pappen en te smeren, want die film moet nog altijd opbrengen. Ik denk niet dat Storck verdacht van kan worden om met hoge idealen bezig te zijn. Zeker niet als je hem hier bezig ziet. Hè. Hij wil gewoon reputatieschade vermijden. Hè. Hij kan hem missen als kiespijn. Maar afgezien van die geruchten die daar de kop op steken, zijn er nog andere problemen. Want Fox Studios heeft zich dus geëngageerd, maar wou dus ook een zeg in de ontwikkeling van de film. Wat betekent dat de montagevertraging oploopt en dat de film alvast die première op Expo 58 zal missen.
Hmm. Ja, pas, jammer.
Ja, jammer voor Expo 58 inderdaad. Dus dat feestelijke moment wordt eigenlijk al overgeslagen, maar er zal een ander moment worden geprikt in november 58. Voorziet men nu een eerste galavertoning in Brussel, in de Cinema Metropole. Wordt aangekondigd met heel veel bombarie of heel veel luister en praal bijgezet. Alles wordt in stelling gebracht en in de archieven, wel heel leuk, kan je zelfs het programmaboekje bekijken samen met de speeches die zullen worden gegeven door onder andere Ernest Solvay, maar ook Herman Teirlinck. Herman Teirlinck, naam doet je wellicht nog wel iets rinkelen. Hij is een Vlaamse dichter, roman en toneelauteur, naar wie later ook een toneelacademie wordt vernoemd. Wel, die gaat daar ook spreken en je kan die speech lezen. En ik kan het niet laten om zijn speech toch eventjes, of toch een fragment eruit te citeren. En dat gaat als volgt. Hè. Dus je ziet daar dat Teirlinck en Solvay Leopold III eigenlijk in de lijn plaatsen van zijn grootoom Leopold II. En dus wat ik nu citeer, alludeert daarop. Ik begin het citaat.
Ja.
Met de stem van Herman Teirlinck. Nee, Leopold III zou de koninklijke taak doorvoeren aan de hand van een uitgebreid wetenschappelijk apparaat dat de inlander aan een chronische debiliteit moest onttrekken en voornam hem te verzoenen met de onverstoorbare imperatieven van de grond en het klimaat.
Ja, ouch.
Ja.
Ja, jammer van Herman Teirlinck dat hij de woorden chronische debiliteit in de mond neemt. Dat is jammer. Ja.
Zeer jammer. Hè. Je ziet daar echt nog dat typisch kolonialistische jasje, dat krijg je daar niet afgewassen. Net als de stroop die Herman Teirlinck aan Leopold III onbestaande baard probeert te smeren, hè, door hem te plaatsen in de lijn van Leopold II. Ja. Dus het moest een feestje worden van Leopold III. Leopold III is in november in New York. Hij neemt speciaal vanuit New York een lijnvlucht naar huis om de première met zijn aanwezigheid te vereren, hè, of omgekeerd. Maar eenmaal aangekomen moet hij daar vaststellen dat ook die tweede geplande prestigieuze vertoning, dat ook die niet zal plaatsvinden. Want een staking bij de elektriciteitsleverancier heeft ervoor gezorgd dat alle bioscopen hun deuren moesten sluiten en dat dus ook die galavoorstelling in Metropool in Brussel niet doorging. Wat de communistische pers, met name de communistische krant Le Drapeau Rouge, wat de rode vaan is in het Nederlands, nogal een cynische commentaar ontlokte dat het Hof wellicht nooit eerder zo welwillend het nieuws van een staking had ontvangen, want ook die krant had zich intussen meer en meer gemoeid in de groeiende weerstand tegen de betrokkenheid van een nazi-schever bij de film, in de aanloop naar die gala-première.
Ja, dus het is niet alleen de manie als figuur, het is ook heel de communistische pers. De manie zit niet meer bij de communisten, maar ook de communistische pers is nu campagne aan het voeren.
Ja, daar zaten ze duidelijk op eenzelfde lijn, hè. Links en republikeins sowieso in de leer. Je ziet dat bij die linkse verzetsgroeperingen duidelijk de koningskwestie nog meespeelde. Ze voelden zich minstens niet geremd door koningsgezindheid om de aandacht te richten op Leopolds nazi-vriend. En die campagne had ook succes. Hè. In tegenstelling tot wat zowel de wetenschappelijke stichting als eigenlijk de distributeur Fox hadden gehoopt, zouden uiteindelijk Leopold nog Schaefer ooit nog een gala-première bijwonen. Niet in België en niet in het buitenland. Die acties van die verzetsgroeperingen, en in het bijzonder de verzetsgroepering van de Manie, dus het Onafhankelijkheidsfront 4044, waren zeer effectief. Want een van die leden had zelfs contact gelegd met het verzet in Nederland, waardoor uiteindelijk de geplande galavoorstelling daar in 59, het voorjaar 59, ook in aanwezigheid van de Belgische en Nederlandse koninklijke families in Amsterdam, dat ook die voorstelling werd gedwarsboomd. Net zoals dus die twee andere galapremières in België die niet hadden plaatsgevonden. Dus hoewel Leopold tijdens de productie van de film nog als een drukkingsmiddel werd ingezet, nam hij duidelijk, of moest hij duidelijk een stap terugzetten bij de promotie van de film. En dat tot groot ongenoegen van Stork en Fox, die dus dat enorme commerciële potentieel hadden gezien in zijn betrokkenheid. Maar zoals aangekondigd, ook in dat productiecomité, Stork maakte wel gebruik van de Belgische diplomaten om de film te promoten en overal ter wereld toch nog gala-premières te organiseren. Maar Schaefer was persona non grata geworden. En zelfs staatsveiligheid, de Belgische staatsveiligheid, hebben we ook kunnen vaststellen, was gealarmeerd en had zich intussen geïnformeerd over dat oorlogstraject van Schaefer. Naar aanleiding van de geruchten dat hij deel had genomen aan medische experimenten op kampgevangenen. Maar die informatie, zo blijkt uit het dossier van staatsveiligheid, die kon niet bevestigd worden. Wat wel zo is, er is een probleem. Schaefer dreigt Leopold en hun hele gezamenlijke project, hun droom eigenlijk, volledig te torpederen. En voor het Koningshuis zal bovendien ook extra gaan pikken dat niet enkel het linkse verzet, maar ook andere gerenommeerde verzetsgroepen, zoals de Witte Brigade, die gaan een brief schrijven aan koning Boudewijn met de vraag om als koninklijke familie niet aanwezig te zijn op de première, maar ook een andere organisatie, zoals de Fraternel des Agents Parachutistes, dat zijn eigenlijk ook wat elite verzetsmensen, de actie- en inlichtingagenten toch ten dele. Wel, ook die zullen zich moeien en zullen publiekelijk kritische geluiden laten horen over de aanwezigheid van Schaefer in heel die productie van De Vrijheren van het Woud.
Ja, oké. Okay. Dus dat betekent eigenlijk dat de tegenstand nu breder begint te worden dan, laten we zeggen, traditionele anti-Leopoldisten. Mm-hmm. Veel breder dan alleen maar linkse of extreem linkse republikeinen. Maar dat het een breder politiek probleem wordt, dat ook meer rechtse, misschien traditioneel pro-Leopold groepen, een probleem beginnen te hebben met wat er aan het gebeuren is. Maar ik neem aan dat zij vooral een probleem hebben dan specifiek met die rol van Schaefer.
Ja, zeker. De communiqués van die eerder rechtsgeoriënteerde verzetsgroeperingen beperken zich tot zijn rol en willen vooral duidelijkheid een reputatie van de ex-koning, laat staan het koningshuis, niet schaden. Maar je ziet daar opnieuw, en ik kom daar graag op terug, de stork die voortdurend denkend aan die kassa de crisis probeert in te dammen, opnieuw dankzij zijn toch wel heel uitgebreide adresboekje. En het is heel opvallend dat hij bijvoorbeeld in contact staat met verzetsmensen die dreigen aangekondigde premières te gaan verstoren als Schäfer zich daar zou laten zien. En daardoor weet Stork ook dat hij via onder andere Leopold Schäfer moet aanmanen tot terughoudendheid. Of, nog interessanter, is dat de baas van Fernand de Magny bij Le Peuple, de directeur van Le Peuple, is een jeugdvriend van Henri Stork. En Henri Stork krijgt van die man, van de baas van de Magny, bij de krant gedaan dat elke kritiek op de koning of de wetenschappelijke stichting in Le Peuple dat niet zal gepubliceerd worden. Hè. Dus in de communiqués die de Magny daar in lanceert. Bovendien is hij ook nog eens bevriend met een directeur van het persbureau Belgia, iemand die een verzetsachtergrond heeft bij het geheime leger. En daarvan krijgt hij gedaan dat de officiële berichten van de verzetsorganisatie van de Magny, dat die ook aanzienlijk worden ingekort.
Ja, interessant. Dus we zien toch uiteindelijk hier echt nog altijd de sterke invloed van die figuur van de oud-koning Leopold III. Onder meer op het verzet specifiek, enfin breder, maar zeker op het verzet. De manier waarop die figuur toch nog altijd voormalige verzetsgroepen ook wat uit elkaar kan trekken. Dat is iets wat we natuurlijk meteen na de Tweede Wereldoorlog hebben gezien rond heel de koningskwestie zelf. Maar je moet dan vaststellen dat dus al die jaren later, 10, 14 jaar later, nog altijd zo is. De meer rechtse verzetsorganisaties, zoals de Nationale Koningsgezinde Beweging, ik neem aan ook het machtige geheim leger dus, die hebben zich 14 jaar intussen na de bevrijding echt volledig op die figuur van de voormalige koning geënt. Ze verdedigen die figuur, dus de aanwezigheid van een SS-officier in dat productiecomité is niet echt de prioriteit. Men kan dat vergeten. Dus die loyaliteit aan de oorlogskoning, dat is het punt, is toch belangrijker dan het gevecht om het verleden.
Ja, zeker. Je maakt het punt subliem. Hè. Ik ben blij dat je in mijn team zit, Nico. Ja. Maar er is meer. Hè. Hun rechtsconservatieve ideologieën en netwerken waren bovendien ook onmiskenbaar verweven met hun betrokkenheid bij en de houding ten opzichte van Congo. Als je gaat kijken naar het ledenblad van het geheime leger toen, het heette Pygmalion, wel daarin zie je dat de beschaving van de kolonie nog altijd als een cruciale missie wordt uitgedragen. Dat weliswaar moest leiden tot de zelfemancipatie van het Congolese volk, maar niet tot hun onafhankelijkheid. Er was daar ook in dat blad werd heel nadrukkelijk en uitgebreid ook een zogenaamde Leopold-formule besproken, waarin het werd voorgesteld dat Congo zelf onder het gezag van het koningshuis Leopold III zou komen te staan. En ze had daar ook een vaste rubriek, Ons Afrikaanse Land, waarin dat soort ideeën uitvoerig werden gepromoot. Bovendien zie je ook dat er in het nummer van juli-augustus 1958, interessant, reclame wordt gemaakt voor de wereldtentoonstelling, met name voor het paviljoen van Sauvet. Een jaar later zie je ook in een nummer dat er weer opnieuw advertentieruimte is voor de bank, de La Société Générale. Dus je moet er eigenlijk geen tekening bij maken. Je ziet daar verschillende netwerken elkaar kruisen. Zo mogelijk nog interessanter, zelfs bij het verzet dat zich tegen de film verzette omwille van Schäfer en de link met de koningskwestie, was er ook geen woord van onvrede over het koloniale kader terug te vinden. Het verzet was dus niet echt bezig met de onafhankelijkheid of de onafhankelijkheidswens in de kolonie. En ook de Magny niet echt. Hij heeft zelf in het bestuur van zijn eigen organisatie, zijn eigen verzetsorganisatie, een adviseur van het kabinet van de minister van koloniën. Dus het is ook niet verwonderlijk dat daar een anti-koloniale kritiek ontbreekt. En bovendien, ik heb er straks eventjes verwezen naar de voorzitter of naar de Fraternel des Engins Parachutiste, dus die bijzondere organisatie die toch de inlichting- en actieagenten mee verenigt. Wel, de voorzitter daarvan, kolonel Adelin Marissal, ja, die kan je ook moeilijk van antikoloniale motieven verdenken, want hij zal in 1960 ook Tshombe gaan helpen. Samen met de Belgische staatsveiligheid zal hij Tshombe helpen met het opzetten van een huurlingenleger om Katanga van Congo los te maken.
Ja, ja, dat is deel van die soms wat lastige erfenis natuurlijk van het verzet. Het verzet waarvan we vandaag graag zeggen dat ze natuurlijk gestreden hebben voor mensenrechten, voor vrijheid, voor democratie. Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat zij vanuit, zeker het meer rechtse deel van het verzet, maar eigenlijk een groot deel van het verzet vanuit het patriotische, belgicistische kader, dat zij natuurlijk ook op dat moment het Belgische koloniale project tot aan het einde blijven verdedigen, wat natuurlijk met ja, mensenrechten uiteraard weinig te maken heeft.
Ja, precies. Dat is eigenlijk de dubbele les van heel deze casus. Hè. Op het moment dat deze film wordt gemaakt, zitten we 2 jaar van de onafhankelijkheid van Congo. Daar was het verzet niet mee bezig. Wel met een nazi die betrokken was bij de productie, die daar zelfs mee aan de basis lag. En dat ging dan eigenlijk enkel nog op voor maar een deel van het verzet. Hè. Dus dat linkse verzet stoorde zich daar nadrukkelijk aan. Maar voor de rest werd er weinig tegen geprotesteerd. Hè. Op de Witte Brigade na, maar zeer voorzichtig. Dat wijst toch ook op het schisma, de verdeeldheid, dat de koningskwestie ook heeft nagelaten.
Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, ik denk dat we echt naar een besluit moeten. Ik zal nooit durven zeggen, Koen, dat je te lang bezig bent, maar je bent wel lang bezig.
Ja, excuses.
Dus, hoe loopt dit allemaal af? Je hebt in het begin Orson Welles vernoemd en dergelijke, Amerikaanse release. Is Orson Welles nog aan boord? Komt er nog iets van? Wat is uiteindelijk nu? Hoe loopt heel dit verhaal nu af?
Ja, zeer succesvol voor de film op zich. Hè. De film is wereldwijd uitgebracht. Orson Welles is nog aan boord. Maar zoals gezegd, er is geen enkele galavoorstelling met Leopold of Schaefer. Wat meer is, in de release voor de VS verdwijnt Schaefer zelfs volledig uit de generiek. Het was niet langer mogelijk voor Fox dat Schaefer in de generiek zou optreden. En eerst wordt hij nog gedegradeerd van leidinggevende, coördinator van het project, tot een soort adviseur in de persbrochure. Maar je ziet dat men probeert hem eigenlijk naar de achteruitgang te begeleiden. Niet zonder een minnelijke schikking van, denk ik, 2 miljoen Belgische frangen. Dus dat is niet weinig. Hè. Dus de man heeft er nog wel aan verdiend, maar hij ziet zijn naam er uiteindelijk niet meer aan verbonden. Maar wat merk je wereldwijd in de receptie? Zie je van de aanwezigheid van een nazi wereldwijd aan, valt er weinig nog kritiek te horen. In België zie je ook duidelijk in de pers, zelfs in de linkse pers, tot en met de vooruit toe, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de artistieke waarde van de film, die over het algemeen zeer positief wordt onthaald, en de politieke implicaties van de film. Er zijn verschillende journalisten die erover schrijven en de filmjournalisten zelf zijn bijna allemaal enthousiast door de hoge esthetische kwaliteiten van de film. Terwijl dat meer politieke journalisten wel eens een keer wijzen naar de rol van die nazi die daarbij betrokken was. Dat is zeer kort gezegd, om ons de tijd ook een beetje in het oog te houden, het finale resultaat van die film.
Ja, oké. Okay. Dus, maar op het feit dat het een ondersteuning is voor het koloniale project, is, neem ik aan, ook nergens een kritische noot te bespeuren.
Nee, absoluut niet. Men probeert daar... men ziet bij de wereldwijde release wel dat er in India wordt er wel gevraagd om wat censuur toe te passen, omdat er... Na de Congo-crisis, dus de onafhankelijkheid van Congo in 1960, dat er protesten waren geweest van Afrikaanse studenten in Delhi. En we wilden dat de mensen, de Afrikaanse mensen, de Congolese mensen die in de film zijn, dat die er werden uitgeknipt. Maar Stork weigerde daar onder andere te gevolg te geven aan die Indiaanse censuurraad. Omdat ze de prestige van de koning Leopold, dat ze daar geen afbreuk aan wouden doen. En er was daarvoor ook een besloten voorstelling georganiseerd voor 15 Afrikaanse afgevaardigden van de Belgisch-Congolese Ronde Tafelconferentie in Brussel in 1960, die, zo blijkt uit de verslagen van dus die wetenschappelijke stichting, allemaal enthousiast zouden worden geweest en erop zouden hebben aangedrongen. Opnieuw staan die verslagen, dus je moet dat misschien met een korrel zout nemen, maar die zouden er hebben op aangedrongen dat die wetenschappelijke stichting na de onafhankelijkheid van Congo zeker haar werk er zou voortzetten. Dus men is daar redelijk blind eigenlijk. Hè? Dus niemand begint daar over het koloniale kader echt opmerking te maken.
Ja, oké. Okay. Wat Schaefer, hè, de nazi, zal ik zeggen, die, men heeft die film dus min of meer kunnen redden, als ik het goed begrijp, door Schaefer weg te zuiveren. Wat gebeurt er met die man? Die verdwijnt dan terug naar Rancho Grande? Of,
Nee, ja, Schaefer is aanvankelijk achter de schermen nog nauw betrokken geweest. Hè. Hij gaat zich nog wel inspannen om bijvoorbeeld de Duitse vertaling na te lezen. En zelfs, er is in het begin van de film is er een boodschap, een koninklijke boodschap van Leopold III, waarmee de film zou openen. En dat is eigenlijk wel heel grappig. Schaefer zal daar de koning en het productiecomité adviseren om in die boodschap, die Leopold III daar zou te berde brengen, toch niet te spreken van het duizendjarige Congo, omdat dit te veel op het duizendjarige Rijk zou lijken. Dus je ziet daar dat de nazi toch iets helderder kan doordenken over de impact van dat soort woorden.
Ja, dat is scherp opgemerkt van Ernst.
Ja, ondanks het feit dat hij natuurlijk met zachte, maar toch dwingende hand naar de achteruitgang, zeg ik dat ook juist, naar de uitgang wordt...
Of achteruitgang kan ook.
wordt begeleid. En maar dus niet zonder een aanzienlijke schikking. Hè. Hij slaagt erin om 2 miljoen Belgische franken te krijgen. Maar dat was eigenlijk toch, het viel bitter voor hem. Hè. Zijn kinderen liepen school in Hans-sur-Lesse en hij moest nu eigenlijk gewoon de schikking aanvaarden. En tegelijkertijd zag hij ook dat zijn verblijfsvergunning in België afliep en dat hij België moest verlaten. Dus die vriendschap met Leopold, wat ooit begon als een mooie bromance, die leidt daar uiteraard ook onder.
Oké, okay. Dus ja, inderdaad, Schaefer is dan naar de uitgang, of de achteruitgang, laat in het midden welke uitgang, maar hij is alleszins verdwenen. Die bromance is, enfin, ik zou zeggen, je zag dat van ver aankomen, maar goed. Die bromance tussen Leopold en Schaefer eindigt niet goed. Maar ik kan me voorstellen dat Leopold zelf toch ook niet helemaal tevreden was. Oké, okay, ik heb begrepen dat die film goed gerecenseerd wordt, maar ik denk dat het Leopold toch om veel meer te doen was dan om zichzelf, om een mooie natuurdocumentaire te maken. Het echte doel was, neem ik toch aan, om zichzelf op de kaart te zetten. En als ik dan alles overschouw, dan denk ik toch dat we moeten zeggen dat dat niet helemaal gelukt is, denk ik. Hè. De film heeft te maken gekregen met heel veel tegenkanting, veel protest. Ik twijfel toch of Leopold III hiermee zijn reputatie nu echt veel goed gedaan heeft.
Nee, je ziet echt de bitterheid van Leopold en van eigenlijk zijn entourage echt in de archieven heel, heel duidelijk stromen in allerlei communicaties die ze hebben met de buitenwereld. Onder andere een communicatie die ze hadden met die zogenaamde parachutisten waar ik het over had, hè, die bijzondere verzetsorganisatie. Dat was een verzetsorganisatie die ook zelf regelmatig galaavonden organiseerde en met theatervoorstellingen en dergelijke. En niet zelden daarbij ook leden van de koninklijke familie uitnodigen. Wel, ze doen dat opnieuw. Eind 1958 sturen ze een schrijven naar de koninklijke familie met de vraag of prins Albert, de vader van onze huidige koning, maar de zoon van Leopold III, of dat hij aanwezig wou zijn. En dan zie je, die uitnodiging wordt gestuurd naar Laken, en dan zie je dat men intern, in het paleis zelf, de secretaris, maar ook Leopold, maar ook Boudewijn, dus de toenmalige koning, de broer van Albert, en Albert zelf, dat die daar helemaal niet mee opgezet zijn, omdat zij vonden dat die parachutist, die fraternel van de parachutist, dat die verraad hadden gepleegd aan de koning, aan Leopold III, toen dat zij publiekelijk hadden bekendgemaakt dat ze toch niet opgezet waren met de aanwezigheid van een nazi in die productiecomité. Dus je ziet het gif, je ziet het echt uitgeschreven op interne notas van nee, prins Albert moet zeker niet gaan, want wij hebben eerder al, is koning Boudewijn al een plakkaat gaan openen voor het huis van die fraternel van de parachutist. En dan kregen wij, stank voor dank, gaan zij later in de pers rondbazuinen dat ze vraagtekens plaatsen bij de aanwezigheid van een nazi in die productie. Nu, de fraternel krijgt dat eigenlijk op een... Ja, directe manier op hun bord en een antwoord. Hè. Prins Albert zal niet aanwezig zijn. En zij sturen daarop een excuusbrief van wel 5 pagina's lang, hè, waar ze hun gehechtheid aan de koninklijke familie uitdrukken, hun royalisme beleiden. Ze lichten hen toe, die koninklijke familie, dat hen altijd alleen maar is gegaan om Schaefer. En dat ze enkel zich wouden informeren of dat die man wel op het grondgebied België en in Congo aanwezig mocht zijn. En dan wordt het interessant, want dan zie je dat ze ook in die 5 pagina's moeten uitleggen dat heel veel leden van die verzetsorganisatie familie hebben zien sterven of helemaal verpieterd zien terugkomen uit de kampen van de SS. En dat dat de reden is geweest dat ze aanstoot namen aan de aanwezigheid van Schäfer. En dat, zo zeggen die mensen van de Fraternel, ja, dat moet de koninklijke familie toch begrijpen.
Ja, pijnlijk dat die oud-strijders zeg maar, zich gedwongen voelen om daarvoor excuses aan te bieden.
Ja, ik ben blij dat jij ook je gevoelens kan tonen, Nico. Dat is in ieder geval een feit. Het is zeer pijnlijk. Ze gaan plat op hun buik en annuleren zelfs die galaavond die ze eigenlijk in aanwezigheid van de koninklijke familie hadden willen organiseren.
Oké, we gaan afronden. Dit is een indrukwekkend verhaal, vind ik. Ook een totaal vergeten verhaal, want ik was daar mijzelf helemaal niet van bewust. Het is een verhaal, denk ik, dat iets zegt over de lange schaduw van Leopold III, over specifieke netwerken van verzetsmensen, van oud-strijders, van vaderlandslievende kringen. Maar het zegt, denk ik, ook iets over de naoorlogse geschiedenis van Leopold III zelf. Misschien een deel van zijn biografie die wat ongekend is. Een deel van de geschiedenis die het zegt over zijn persoonlijkheid en zijn wereldvisie, hè, waar toch wel een soort continuïteit in zit. Je zou toch kunnen zeggen, vind ik, dat onze oud-koning hier toch voor eigenlijk de tweede keer in zijn leven zijn afspraak met de geschiedenis toch een beetje mist.
Ja, het is een beetje een allegorie van de bezetting. Hè. Tussen begin 54, hè, het idee van de film en de release in 1958 zit ook ongeveer 4 jaar, hè, de duur van een bezetting in België. En net als toen, tijdens de bezetting, dacht Leopold aanvankelijk een rol te kunnen spelen, een hoofdrol, samen met een nazi. En net zoals toen betekent het ook de ondergang van zijn reputatie. Opnieuw, hè. Leopold had zijn film, maar verloor zijn project, verloor bovendien zijn vriendschap met Schäfer. En dat leidt tot verbittering bij Schäfer en ook bij het Koningshuis.
Oké, goed. We ronden af. Een succesfilm, maar de zogenaamde showrunners, die hebben dus daar niet echt de vruchten van kunnen plukken.
Nee, behalve dan, en ik kom er opnieuw op terug, Stork.
Ah ja, dus uiteraard. Ja.
Die zit zijn geld te tellen, die komt er weer goed vanaf. Die had een bijzonder talent voor zaken en aan het ontsnappen aan verdachtmakingen. Was ook een doorn in het oog van een van zijn vele concurrenten. Er was ook een andere grote Belgische filmregisseur, bijvoorbeeld André Covin, die in 1960... eigenlijk ook aasde op de job om het huwelijk tussen koning Boudewijn en Fabiola te filmen. En die André Covin, een grote Belgische filmregisseur die ook naam had gemaakt in de Congolese cinematografie, die schrijft een bevriende socialistische parlementair aan en die vertrouwt die parlementair toe. En je weet toch dat Stork, mijn concurrent, dat hij betrokken was bij de zaak Schäfer, de man die eigenlijk de echte regisseur was van Les Seigneurs, de Schäfer en niet Stork, de voormalige medewerker van Himmler. En dat Stork opnieuw die taken had overgenomen van de nazi's, zoals hij eigenlijk ook tijdens de bezetting zijn talent ten dienste van de bezetter had gesteld.
Oké, dus het verhaal heeft toch één happy end voor één iemand, toch voor Stork, die komt er onbeschadigd uit. En eigenlijk is dat toch ook wel een parallel opnieuw met het oorlogsverleden. Mm-hmm. Hè? Stork, ik heb het al gezegd, na de oorlog is het één van de mensen die die bezetting van zich kan afwerpen, dat blijft niet aan hem kleven. En hij kan dat dus blijkbaar een tweede keer doen met dit project. Het is toch eigenlijk straf hoe sommigen er toch in slagen om te komen bovendrijven. Ik weet niet hoe hij dat doet. Heeft dat te maken met netwerken, met een bepaalde sociale handigheid? Ik weet het niet. Voer misschien voor een andere aflevering. Maar hij is misschien de enige, enfin, buiten de mensen die er aan verdiend hebben aan die film, de enige die er goed uitkomt. Want als we met de ogen van vandaag naar die film kijken, dan is dat toch een problematische film, vooral denk ik omwille van de koloniale blikken, denk ik, Koen.
Ja, zeker. En dan past het toch ook om tot slot enkele andere betrokkenen te vermelden. En dat zijn de stemmen van de Mbuti en andere gemeenschappen die in de film worden afgebeeld. Dat zijn mensen die geheel onbekend zijn gebleven, samen met de Congolese fixers en locals die de productie hebben gerealiseerd. En dus daar is een beeldcorrectie letterlijk en figuurlijk nog noodzakelijk en aangewezen. En zij verdienen eigenlijk een echte sequel.
Oké, heel mooi besluit. Bedankt voor het luisteren. Weer een lange aflevering. Graag tot de volgende keer.
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen.
gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com. Thank you.